in de vroege ochtend van deze dag is gestorven zuster Neeltje Schrijver Schalkoort op de leeftijd van 90 jaar. De rouwdienst wordt gehouden aanstaande dinsdag 17 maart om 14:00 in de aula van de Munnikehof, aansluitend de ter aarde bestelling. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren van de familie in de aula. Voorafgaande aan de rouwdienst hebt u vanaf 14:30 gelegenheid afscheid te nemen van zuster Neeltje Schrijver Schalkoort. We willen haar straks zingend gedenken. Na deze dienst zal er een verkiezingsvergadering plaatsvinden hier in de kerk voor nog één ouderling en nog één diaken, waarbij de kerkraad u allen hartelijk uitnodigt. Stemgerechtigde leden moeten de kerk verlaten en in de grote zaal hun handtekening zetten na afloop van deze dienst en dan weer in de kerk plaatsnemen, beginnend graag vanaf de voorste banken. Dan is de schriftlezing in deze avonddienst op de biddag uit Numeri 20 en uit Hebreeën 7. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze avonddienst op de biddag geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Ik heb de laatste jaren onze gestorven zuster Neeltje Schrijver Schalkoort leren kennen, eerst in de Halderhof, te Bennekom en later op de Meent. Als een zuster die gesloten momenten had, ook als een zuster die van wie haar hart uitging naar de Heere. En als zij zo'n open moment had, om zo te zeggen, dan kon je goed spreken over de leiding van de Heere en ook over hoe haar hart uitging naar de Heere. En zij hoopte dat er voor haar ook plaats zou zijn bij hem die ze heel bewust had leren kennen door het huwelijk met haar man en onder leiding van de kerkraad van de Prielkerk in de tijd. Zo willen we Gods werk in het leven van deze zuster gedenken. En ik heb daarvoor gekozen uit Psalm 39, het derde en het vijfde vers. Eerst, o Heer, ontdek mijn levenseind aan mij, mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij, een handbreed is mijn tijd gesteld. Maar dan ook het vijfde vers, nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. Psalm 39, vers 3 en 5. En we willen die staande zingen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over deze eredienst en de kinderen van zuster Schrijver en de verdere familie aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Wat rijk als een mens dat door genade mag zeggen, mag zingen met zijn lippen, maar mag zingen ook met zijn hart. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. Daar oefende onze gestorven zuster zich in, om af te zien van zichzelf en op te zien tot u de Heere. En het was haar te groot dat ze als een arme zondaar daarbij zou kunnen horen. Want er was nog zoveel in haar leven dat niet paste bij de heiligheid van uw naam. En zo is het eigenlijk altijd geweest in haar leven. Toen ze trouwde en bij de Plielkerk kwam, onder leiding van de prediking van dominee Kok ook mocht leren wie gij zijt en wie een mens is, Heere. En toen nog tot belijdenis mocht komen en gedoopt worden. U weet wat er in haar hart was. Ze had ook een heel gesloten kant. En zeker toen gij kinderen wegnaamt, Floor en Stijnie, en al veel eerder Basje. Dat is toch voor een moeder heel wat. Als kinderen haar voorgaan in het graf. Dat kon ze moeilijk verwerken. Heere, u weet wat er ook toen in haar hart was. En nu is zij ontslapen. Wij vertrouwen haar aan u de Heere toe. En wij bidden u voor haar kinderen en kleinkinderen. En de verdere familie. Of ge ook wilt doorwerken in het geslacht. Wilt u bekeren die onbekeerd zijn, Heere. Maar wilt u versterken die u mogen kennen. En die juist ook in het verdriet van een gemis van een geliefde, zo door uw genade vertroost zijn geworden. Juist in deze omstandigheden komt dat allemaal weer naar boven. Gedenk ons, Heere, we bidden ook voor de gemeenschap op de Meent. Als we zuster Schrijver goed hebben gekend en nu moeten horen dat zij ontslapen is, wil ook met onze leden daar zijn en ook met de andere bewoners en hun genade schenken om dit te verwerken, waar zo vaak gehoord wordt van het heengaan van een van de bewoners. We dragen ook andere families aan u op die een geliefde betreuren. Vervul de lege plaatsen met uzelf, Heere. En geef zelf persoonlijk gunst te proeven van uw vriendelijk aangezicht. Dan blijft het gemis, maar dan kunnen we toch verder. U brengt ons vanavond hier samen om zo midden in de week ons te buigen in het gebed. En wij doen eerst nu een gebed om een gebed. Wie zal bidden kunnen, zodat u verheerlijkt wordt? Daarvoor is genade nodig, Heere. Schenk die in het gebed, in de prediking, in het zingen van onze psalmen, in het stil zijn voor u, het stil zijn tot u, in de ontmoeting met elkaar. En schenk die straks ook in de verkiezingsvergadering. Wil uw woord openleggen, Heere, zodat we in de rechte houding onze gebeden zullen opzenden. En dan nog hebben die altijd het offer van Christus zo nodig om aan te komen bij het gehoor van u en verhoord te worden en vervuld te worden, zodat u verheerlijkt wordt, uw volk zalig is en zalig leeft. Heere, trek ons als wij ver van u af zijn, verbind ons aan uw dienst en aan uw woord. En leer ons verstaan voor het eerst en bij verdieping opnieuw hoe goed het is de Heere te vrezen. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Gedenk ons hier in het kerkgebouw. Zegen alle die afgestemd hebben op de Plielkerk, waar ook in de omgeving. En wees nabij en goed in uw genade. Dat smeken we in de vergeving van onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen eerst uit Numeri 20. Numeri 20. De versen 2 tot en met 12 en 22 tot het einde van het hoofdstuk. En aansluitend willen we zingen uit Psalm 95. En daarvan het vijfde vers: verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Psalm 95 vers 5, na de eerste schriftlezing, Numeri 20, vers 2 tot 12 en dan vanaf 22. Numeri 20 vers 2. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes en zij spraken zeggende: och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent ter samenkomst, en ze vielen op hun aangezichten, en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen. Zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en ge zult de vergadering en haar beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen: hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots tevoorschijn brengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots 2 maal met zijn staf, en er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron: omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligt het voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land hetwelk ik hun gegeven heb. En dan vers 22. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor, aan de grens van het land van Edom, zeggende: Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land hetwelk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen, het ganse huis van Israël. Vervolgens lezen we uit Hebreeën 7, waar heerlijke dingen gezegd worden van de hoge priester, de Heer Jezus Christus in de hemelen. Hebreeën 7, vers 22 tot 28. En daarna zingen we uit Psalm 9, het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10, na de schriftlezing uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 7, vers 22 tot het einde. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen, dat zijn de priesters onder het oude verbond, zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, Jezus dus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, toen hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Amen. Wij willen nu belijdenis doen van ons geloof in Gods blijvende zorg met het eerste gedeelte van artikel 13 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 13, Nederlandse geloofsbelijdenis, het eerste stuk. Daar staat boven van de voorzienigheid Gods en de regering over alle dingen. Artikel 13, Nederlandse geloofsbelijdenis. En we stemmen in. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval, toeval of de fortuin heeft overgelaten, maar ze naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft aan de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en zo onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat willen wij niet curieuselijk, dat is nieuwsgierig, onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied, de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn geweld, heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze Vader. Amen. Zullen wij nu zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking uit Psalm 18. En daarvan de versen 8 en 9. Hun zijt gij goed die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Wie is een God als Hij in tegenheden? Wie is een rots dan onze God alleen? Psalm 18, vers 8 en 9, ter inleiding op de prediking. Straks na de preekgemeente willen we zingen uit Psalm 73, dat bekende vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, vers 12. De tekst voor de preek vindt u in nummerie 20 en daarvan vers 28. Tekst voor de preek, nummerie 20, vers 28. We lezen die woorden nog eens. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Geliefde gemeente, biddag houden, dat is bijzonder fijn. Hopelijk is het voor u ook een uiting van een biddend, van een afhankelijk leven aan de Heere. En je mag met die grote heilige God, die geen mens is maar God, alles vragen waar een mens mee kan zitten. Water, gezondheid, liefde, geluk, bekering, vernieuwing. Er is niets wat je niet met de Heere mag overleggen. Alleen, daar moet je wel bij uitkijken dat je de Heere niet als een soort gebedsautomaat gebruikt. Vergunt u me de vergelijking. Die klinkt misschien iets oneerbiedig, maar dat is ook oneerbiedig als je zo het bidden gebruikt. Je gooit €2 in de automaat en je haalt er een flesje drinken uit. En verder heb je God niet nodig, kun je het zelf wel. Kijk, dat is een beetje de situatie van dat uitgeleide volk uit Israël. Ze gaan al 40 jaar door de woestijn en hebben in die 40 jaar de zorg van God ontvangen. Dat mag hoop geven voor de toekomst. En dan krijgen ze dorst. En dan tasten ze de Heere aan eigenlijk in de kern van zijn verlossing. Waren we maar in Egypte gebleven. Dat is een zonde, gemeente. Als je God aantast in de kern van zijn hart, dat is een volk verlost. Maar laten we maar niet naar Israël kijken. Als wij het gebed gebruiken alleen om er zelf beter van te worden, dan zondigen we. Daar is het gebed ook niet voor bedoeld. Het gaat mij er vanavond om, als u nou bidt om water, als u nou bidt om gezondheid, als u nou bidt om liefde, als u nou bidt om werk, als u nou bidt om bekering, waar u ook maar met de Heere over wil spreken, vult u dat dan ook zo in dat God erin geëerd wordt. Daar gaat het om, hè. En alleen als God erin geëerd wordt, mensen, dan zijn wij zalig. Want aan de eer van God verbindt de Heere de zaligheid van zijn volk. Willen we zo luisteren naar die bekende en toch ook aangrijpende geschiedenis uit nummerie 20. En ik stel die ook in het licht van Hebreeën 7, waar zo prachtig staat van de hemelse hoge priester, dat hij daar nou leeft en bid om zalig te maken allen die door hem tot God gaan. Het thema voor de prediking is vanavond biddag op de berg. Drie gedachten. Ten eerste, Aaron moet sterven als hoge priester. Ten tweede, Aaron kan niet sterven als hoge priester. Ten derde, Aaron hoeft ook niet te sterven zonder hoge priester. Ik herhaal. Biddag op de berg. Aaron moet sterven als hoge priester. Aaron kan niet sterven als hoge priester. En ten derde, Aaron hoeft ook niet te sterven zonder hoge priester. Gemeente, onze tekst is in zijn woordkeus heel eenvoudig. Maar daarom ook zo aangrijpend en zo diep. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit. En Aaron stierf al daar. Is hij ziek, jongens en meisjes? Heeft hij genoeg van het leven? Zijn zijn krachten op? Nee, kijk maar eens hoe kwiek die nog de berg oploopt met Mozes, zijn broer, en Eleazar, zijn zoon. Als je Aaron zo ziet gaan, zou je hem nog niet de 123 jaar geven die hij hier al oud is, de oudste man van Israël. En toch, Aaron moet gaan sterven. Leven en dood zijn niet in onze hand. Het levensbegin en het levenseinde liggen in Gods hand, ook van Aaron. Daar zal dit wel mee eens geweest zijn, want het was toch een kind Gods, nietwaar? Maar zouden wij willen vragen bij deze tekst, heren, zou dat nou nog niet een halfjaartje uitgesteld kunnen worden, dat Aaron moet gaan sterven, want hij loopt al 40 jaar met dat volk door die hete woestijn. Met de bedoeling om ze te brengen in het beloofde land. En nu zijn ze voor de grens van Kanaan. En zal die nou afgelost moeten worden? Kan dat nog niet een halfjaartje duren? Want om dat volk thuis te brengen, dat was zijn levensmissie. En nu zijn ze er bijna. En zou die nou moeten afbreken? En als dat volk eens lastig was, want het is niet de eerste keer dat ze murmureren hier, dan grepen Mozes en Aaron maar weer moed. En dachten ze nog eventjes, en we zijn thuis en dan is alles voorbij. En nu zijn ze er bijna en nu mag Aaron er niet in. Ja, dit sterven van Aaron buiten het beloofde land is toch noodzakelijk. We hebben nummer 20 gelezen, ook dat eerste stukje. Geen water aan het einde van de reis. Nou, ik zei het al in de inleiding, geen nood, want God had al 40 jaar gezorgd. Maar Mozes en Aaron, die zijn er toch een beetje mee aan. En die vluchten naar de Here toe en de Here verschijnt hun ook. En dan zegt de Here: ik zal water geven. Wat een God, hè? Wat een God, hè, gemeente. Water krijg je ook van de Here. Terwijl in de Sahellanden, ja, er is haast geen water. Danken we wel voor water. Brood krijg je van de Here. Gewoon droog brood. Danken we daarvoor, bidden we erom. Wat een God, hè. Een mopperend volk die de Here aantast in de kern van zijn verlossing. En dan zegt de Here: ik zal water geven. En hij doet dat ook overvloedig, zodat dat hele volk en het vee genoeg te drinken heeft. Hij geeft zoveel water alsof hij een oprecht gebed verhoorde. Dat is wat. Nou, zo is de Heer. Wat een wonder, gemeente. En moeten we niet beschaamd zijn. Wij houden biddag in een tijd van recessie en daar is veel voor te zeggen. Maar we hebben zoveel vergeleken bij die mensen die in de derde wereldlanden wonen, die altijd recessie hebben, of nog minder dan dat. En we hebben in 2000 jaar christendom nog niet kunnen verdelen onze rijkdom in hun armoede. Zou het misschien komen dat we verkeerd bidden, zegt Jacobus, of dat we bidden om het in onze eigen hartstochten door te brengen? Daar zijn we niks te goed voor. Mozes en Aaron, die zijn het zat. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Als ze dan bij de rots komen die de Here aanwijst, dan spreekt Mozes niet tegen de rots, maar hij slaat erop in drift tot twee keer toe. Hier dan, drink, zullen wij jullie water geven? Ach, gemeente, is niet begrijpelijk dat Mozes en Aaron na 40 jaar met dat lastige volk ten einde raad zijn. En die zonde van Aaron en Mozes brengt hen niet binnen, maar laat hen buiten het aardse Kanaan. Dat is wat. Niet de zonde van het gouden kalf, dat was natuurlijk ook best een zonde van Aaron. Maar deze zonde, dat hij de naam van de Here niet geheiligd heeft, zegt de Here. Wat wordt daarmee bedoeld? Eigenlijk door die ongecontroleerde uitspraak trekken Mozes en Aaron God in het gebied van de afgoden. Zoals ik in de inleiding zei, als een soort gebedsautomatiek. Jij gooit erin en jij haalt eruit wat jij wil hebben. En als dat niet in je eigen macht staat, dan heb je God er even bij nodig. En Mozes, die sloeg twee keer op de rots en die sprak verongelijkt. Aaron zweeg, maar hij was de mond van Mozes. Zo waren ze 40 jaar geleden samen op pad gegaan. Aaron had moeten zeggen, nee Mozes, nee Mozes. Maar hij zweeg. Hij heeft niet tegen dat wij geprotesteerd. En ze halen God feitelijk neer in het niveau van de afgoden. Een soort gebedsmachine. God, weet je wat God is? Lest best. De laatste waar je rekening mee moet houden. En hij lest ook nog best. Want hij geeft water in overvloed. Laten we de hand maar in eigen boezem steken, gemeente. Hoe spreken wij over de Heer? Biddag houden. Fijn dat u er bent. Fijn dat u meeluistert. Is dat nou echt een levensbehoefte? Zijn we afhankelijk gemaakt van de Heer? Dat zijn we niet van onszelf. Zodat we verlangen te drinken uit die geestelijke steenrots Jezus Christus. Die maar één keer geslagen is. Golgotha. Want God toornt één keer op de Heere Jezus. En de Heere Jezus die geeft één keer zijn volle offer. En dan vloeit er uit die borg en middelaar. Zo'n rijke stroom. Bent u gemaakt tot een knielend kind van God. Dat u mag drinken uit de levende fontein van water. En dat u mag putten met de hand van het geloof. Uit het springende water van de genade. Wat een God, hè. Ook het water hebben we verzondigd, mensen. Niks verdiend. En dat de Heere dan toch geeft. En Mozes en Aaron, die gaan eigenlijk voor de Heere staan. En die werpen een schaduw op de Heer. Daarom moet Aaron sterven. Voordat hij thuiskomt in het beloofde land op aarde. Mag u zo de Heere kennen. Als een God die niet altoos twist en niet eeuwig de toren behoudt. Maar die geweldig is in zijn goedertierenheid en groot van genade. Hij straft ons maar naar onze zonde niet. Dat had Aaron moeten zeggen. Dan was hij een echte hoge priester geweest. Maar nu, er komt bevel van de hemel tegen Mozes. Trek Aaron zijn klederen uit. Aaron zal verzameld worden tot zijn vader, omdat hij mijn naam niet geheiligd heeft. Aaron moet sterven als hoge priester. Nou jongens en meisjes, als een dominee moet sterven, dan zal die wel heel makkelijk kunnen sterven. Als een ouderling moet sterven, dan zal die wel heel makkelijk kunnen sterven. Want die mensen hebben altijd zo dicht bij God geleefd. Als Aaron moet heen gaan, dat is voor hem maar een overstapje. Want een hoge priester, priester Koheen in het Hebreeuws, hè, het woord betekent al die voortdurend onder de ogen van de Heere staat, die voortdurend in het licht van zijn God verkeert. Nou, zo'n priester, zo'n hoge priester vooral, die kan toch makkelijk sterven, nietwaar? Aaron zal het niet erg vinden. Maar wat gebeurt er dan? Wat staat er nou in de tekst? De Heere had tegen Mozes gezegd, Mozes, nou moet je Aaron zijn kleren uittrekken. Weten jullie jongens en meisjes hoe de hoge priester eruit zag? Hij had een vest aan over zijn kleding en op dat vest zaten 12 stenen van de 12 stammen. Hij droeg het volk dus eigenlijk op zijn hart. Mozes moet dat vest uitdoen. En dan had hij een blauwe mantel aan, ongeveer tot de kuiten van zijn benen, en daar hingen belletjes aan. En die belletjes die rinkelden bij elke stap. Dan konden ze horen, de hoge priester komt eraan. En die belletjes die zeiden, je kunt zalig worden bij God. Er is verzoening bij de Heer. Moet hij uitdoen. Op zijn voorhoofd had hij een gouden band. Daar stond op heilig voor de Heere. En zo kon die namens heel het volk voor Gods aangezicht komen. De Heere onder ogen komen. En hij had ook nog een witte onderrok aan. Uit één stuk geweven, zoals de Heer Jezus ook droeg. En die moet ook uit. En Aaron protesteert niet. Dat is wat. Het is een kind van God. Maar als je nou goed kijkt op de berg Hor, dan zie je daar niet meer een hoge priester staan, in vol ornaat, maar dan zie je een zondaar staan. Ja, zo moet Aaron sterven als een zondaar. Kijk, als je de Heere alleen maar gebruikt en misschien op middag of op zondag ook nog eens een keertje naar de kerk gaat, omdat ja, je bent opeens erg ziek en of je dreigt werkloos te raken, nou dat is natuurlijk heel erg. En ja, dan misschien kan de Heere erin voorzien. Als dat het enige is, mensen, dan kun je misschien wel een geslaagd leven hebben straks, alles wat je hartje begeert. Maar als je in het laatste functioneringsgesprek verantwoording voor God moet afleggen, dan valt dat allemaal weg. Je nette kleding, je zwarte pak, je ambtsgewaad. En dan sta je naakt voor God. Dan zien we op de berg Horeb niet meer de hoge priester Aaron staan met ambtelijke gerechtigheid bekleed. Maar dan zien we op de berg Hor staan Aaron in zijn ongerechtigheid. Zo moet Aaron sterven. Dat is erg, mensen. Als wij het gebed alleen maar hebben gebruikt om er zelf beter van te worden. Het verlanglijstje bij God inleveren. En u hebt het maar af te werken van punt 1 tot punt 12. Of hoeveel punten er maar op staan. En o wee als u durft over te slaan waar ik om vraag. Dan kun je nogal horen van die mensen, nou, God, die helpt niet. Nou, dan gebruik je de Heere dus als een gebedsmachine. God lest best. Maar als die mijn dorst niet lest, dan hoef ik hem niet meer. Zo bidden, om er zelf beter van te worden. En weet u wat het rijke is in de wereld? Dat God ook heel hoop mensen die hem niet vrezen, toch nog zoveel geeft. En dat maakt mij soms zo beschaamd, gemeente, als ik dan de nood in de wereld zie. Ik zei het al, dat we in 2000 jaar christendom nog nooit de armoede uit de wereld hebben kunnen bannen, terwijl er genoeg was om te eerlijk te verdelen over alle mensen. Kennen we dan de Heere wel? Hebben we dan in afhankelijkheid van de Heere geleefd? En hebben we dan ook in afhankelijkheid van de Heere gebeden? Aaron zijn kleren uit. En dan zie ik geen hoge priester meer staan. Maar dan zie ik daar Aaron staan in zijn eigen werk. Eeuwen later op Golgotha's kruis heeft de Heer Jezus ook daar gehangen. Toen hebben ze hem alle kleren uitgedaan. Ook die rok aan één stuk geweven. Die ze verloot hebben, want ze vonden het jammer om hem in vier stukken te knippen. Maar toen de Heer Jezus zijn kleren uit had, was die niet hoge priester af. Maar toen, Luther heeft het eens een keer zo gezegd, toen de Heer Jezus daar naakt aan het kruis hing, toen had hij zijn mooiste kleren aan. Want zijn priesterschap zat in het hart. En als Aaron sterft, dan is die priester af. En dan moet Eleazar komen. Maar als de Heer Jezus sterft aan Golgotha's kruis, dan is die niet priester af. Maar dan betaalt hij met zijn kostbaar bloed de schuld van Gods volk. Dan stilt hij de toorn van God, zodat u kunt zingen, hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Christus op Golgotha, Aaron in vol ornaat, was niet zo mooi als de Heere Jezus aan het kruis, toen hij daarvoor zondaren bad en zijn leven gaf. Om u te redden, om jou te redden, om mij zalig te maken en om het te eten en te drinken te geven. Al de dagen door, tot aan de voleinding van de wereld. Aaron moet sterven als hoge priester. Maar Aaron kan niet sterven als hoge priester, dat hij een streepje voor zou hebben. Maar het wonder van de tekst is ook, gemeente, dat hij niet hoeft te sterven zonder hoge priester. Staat aangrijpend, Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Maar ik sla nog een zinnetje over. Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. Prachtig, hè? De dienst van de verzoening gaat door. En die kleding van de hoge priester, de hoge priesterlijke dracht in het Oude Testament, dat was een zinnebeeldige voorbereiding op die enige hoge priester, de Heere Jezus Christus. Waarvan de Hebreeën schrijver zo prachtig jubelt. Hij is nou priester, hoge priester geworden met zijn eigen bloed. En dat eens en voor altijd. Daar is geen opvolging nodig. Want hij heeft eens en voor goed met zijn offer van zijn leven de schuld verzoend en de toorn gestild. En nu is hij wel boven, maar de deur is open. En hij heeft op de ereplaats plaatsgenomen op uitnodiging van zijn vader. En hij leeft om voor zijn volk te bidden. Een hoge priester die nog altijd in de weer is om zalig te maken die door hem tot God gaan. Nou kon Aaron dat natuurlijk nog niet zo zeggen in nummer 20. Maar God die legt er wel een lijn in. Als hij tegen Mozes zegt, dan moet je Aaron die kleren uittrekken. En dan moet je zijn zoon weer aantrekken. Eleazar, de dienst van de verzoening gaat door. Dus nog sterft Aaron niet. Hij mag zien wat er gebeurt. De kleren worden maar niet zo aan de kant gelegd. Gode zij dank. Want Mozes moet ze Eleazar weer aandoen. Diezelfde kleren in opdracht van God. Eerst het witte onderkleed aan één stuk geweven. Typerend voor de hoge priester. Dan de blauwe rok tot aan de kuiten. Met de belletjes eronder aan. Bij elke stap rinkelden ze. Aaron, u kunt zalig worden vanwege het offer dat ik geschonken heb, zegt de Heere. En dan de borstlap met de 12 stenen waaruit het volk Israël bestond. 12 stammen op zijn hart. En de gouden voorhoofdsband waarin geschrift stond, heilig voor de Heere. Aaron, de verzoeningsdienst gaat door. Het laatste wat Aaron op de berg mag zien, is de Heere. En het eerste wat Aaron in de hemel mag zien, is de Heere. Het laatste wat Aaron op de berg mag zien, is in de afbeelding van de kleding van Eleazar, de verzoening. En het eerste wat hij, als hij gestorven is, in de hemel mag zien. Dat God getrouw zijn woord houdt. Biddag op de berg. Nou mag hij alleen maar zien op God. Hij heeft de Heere niet geheiligd voor het volk. Maar nou mag hij zien, nu heiligt de Heere zichzelf. Hij neemt hem het ambt af, maar legt het op Eleazar zijn hart. En dan mag Aaron zien. En in dat afzien en in dat opzien op het offer dat die hoge priester gaat brengen, mag Aaron weten, God is goed. God is groot. God vergeeft. Aan God heb ik genoeg. Gemeente, zo op de Heere zien. Mag u dat nou kennen? Zo met de Heere leven. Mag u dat verstaan? Zo afzien van jezelf. Nee, niet maar op Eleazar. God is hulp, betekent zijn naam. maar op de Heer Jezus Christus. Die de deur heeft opengelaten sinds de hemelvaart en is ingegaan in het hemels heiligdom. Zo op de Heere zien, genoeg hebben aan mijn God in het offer van de Heer Jezus als een arme zondaar in mezelf. Maar schuilend achter het verse bloed van deze levende Heer. Als ik op mezelf zie, dan moet ik zeggen, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar als ik op Christus zie, leer ik zingen. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Nou, als je zo op de Heere mag zien, dat is de goede gestalte om alles met de Heere te bespreken. Je water, ook het water, basisbehoefte nummer 1, een brood. Uw gezondheid, uw geluk, uw liefde, uw huwelijk, uw werk, uw baan, je studie, je problematieken, welke het ook zijn, je lege plaats, je rouw, vult u maar heel concreet in. Niet als de input in een gebedsmachine, maar in de levende relatie met de Heere, die koning is en borg voor een arm en ellendig volk. Maar zo'n goed verbond, tegenwoordig zouden ze misschien zeggen, zo'n goede deal, al gaat dat woord ook iets een andere kant op dan het Bijbelse woord verbond. Zo bijzonder, omdat er dan door de Heilige Geest een intieme band is tussen de Heere en mijn hart. En dan mag ik alles met de Heere overleggen. Heel je verlanglijstje. Maar dan vanuit de grondhouding, Heere, zegt u het maar. Meer dan een vader zorgt het gij. Ook als de Heere eens wat inhoudt, wat je graag zou willen hebben. Of als de Heere eens wat wegneemt, wat je eigenlijk niet kwijt wil. Of dat de Heere linksaf met je gaat, terwijl je had gedacht, we gaan rechtsaf. Of dat de Heere een ander voor laat gaan en jou als het ware passeert. Heb je er altijd dan een gedachte bij die bevredigend is voor je verstand? Nee, nee. Maar als de Geest nou de band legt, als ik nou stil van me af mag zien, stil op mag zien in de overgave van het geloof op de levende Heere, dan valt het uiteindelijk zo in je leven als God het wil. En dan bent u ermee eens. En dan krijgt God de eer. En dan ben ik gelukkig, welgelukzalig. Ook als de Heere eens iets afneemt of een andere weg met mij gaat dan ik zelf had uitgestippeld. Ja, dat kun je niet beredeneren, gemeente. Dat krijg je. Dat ontvang je op kosten van die hoge priester die dood geweest is, maar hij leeft. En die juist in zijn sterven, totaal anders dan Aaron, zijn hoge priesterlijke ambt zo bijzonder heeft waargemaakt. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Er staat in Hebreeën een prachtig woord voor bidden. Tussen beiden komen. Als u het gebed opstuurt naar de hemel, dan haalt hij eruit wat voor God niet kan bestaan. En dan vult hij met zijn kostbaar bloed en zijn kostbaar werk aan wat nodig is om dat gebed bij de Vader aan te laten komen en Gods programma met uw leven te dienen. Om Jezus wil uiteindelijk, hoeft Aaron niet te sterven zonder hoge priester. Hij is het ermee eens. Geen protest, geen paniek, geen poging tot vlucht, geen schreeuw van wanhoop. Stille overgave. In de dodenkamer op de berg Hor. Rust in God. God. Bidden, de catechismus zegt, dat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dus dat is helemaal geen automaat, een muntautomaat waar je flesjes uit trekt naar keuze, als je er euro's in gooit. Maar dat is een wandelen met God. Dat is een omgaan met de Heer. O wonder, hoe is het mogelijk? Op kosten en onder leiding van de Heer die Christus is en zichzelf geofferd heeft. Wat een wonder als we zo biddag mogen houden, gemeente. Als dat in ons leven ook leeft door tere werk van de Heilige Geest. Als u dat nog niet kent, dan bent u arm. Want wat je dan ook zult ontvangen, je bent nooit tevreden. Maar als dit verstaan mag worden, al is het maar in beginsel, of als u ook verder op de weg bent, dan is er vrede in uw hart. Wel eens bestreden. En we zijn het ook wel eens kwijt. Maar als die vrede van het kruis komt, dan zal de Heer ervoor zorgen dat het verder komt. Dat hij verder met u gaat. En dan wilt u ook in uw bidden alles uit de rechterhand van God ontvangen en hem erin dienen. Mogen we zo bidden houden, gemeente. En dan van onze overvloed. En wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt, zegt Paulus. Van onze overvloed ook geven aan hen die het meest nodige nog moeten missen. Wat een onderscheid, waarvan nature geen onderscheid is. Gemeente, die vrede die alle verstand te boven gaat door het bloed van het kruis, die bidden we elkaar toe. En als we die mogen verstaan, daar zullen we uit leven. Onder leiding van deze grote hoge priester, Jezus Christus. Die Heere is en levend maakt. Die al boven is. Maar die de regie houdt. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Wie heb ik dan nevens u in de hemel? Wat lust mij ook nog op de aarde? Er is niets waar ik in kan rusten. Ja, dat kan ook, dat je zoveel hebt wat je hartje begeert, maar dat je nog geen rust hebt. Maar als hier de rust is, in die schuldovernemende borg, dan wordt water nog een kostbare gave van zijn doorboorde hand uiteindelijk. En willen we hem erin dienen. Heere onze Heere, hoog boven ons verheven en toch zo heel nabij voor allen. Die als een arm en ellendig volk in zichzelf mogen rusten in de naam die u zo heerlijk hebt geopenbaard. Biddag op de berg. Nee, niet op de berg Hor. Biddag op de berg Golgotha. Biddag omdat er een biddende en dankende hoge priester is. In de hemel thuis. Totdat al Gods kinderen thuis zullen komen. Amen. Laat ons samen bidden. Wat een wonder, Heere, dat u de leiding houdt, hoog boven ons verheven, diep gedaald, ook in een verloren wereld, maar getriomfeerd en de deur opengelaten sinds de hemelvaart. En het regiment over kerk en wereld is in uw doorboorde handen gelegd, lezen we in de schrift. Ook de wereld, mensen die nergens aan doen, die teren toch op uw genadegaven. En de kerk, geeft dat wij daarbij mogen horen, die hebben een bijzondere zorg van u. Wat is het rijk als we zo biddag mogen houden, als we daarom ook naar de kerk gekomen zijn of meeluisteren, meebidden. Heere, wat geeft ge toch veel? En wat worden wij geroepen ook om dat te besteden in uw dienst, ieder op de plaats waar u hem of haar roept. We mogen u erkennen dat we mochten leven en konden eten en drinken, dingen die we vaak zo gewoon vinden, maar uiteindelijk zijn het gunstbewijzen van u. We bidden voor mensen in nood, rampgebieden in de wereld. Zegen alle instellingen van barmhartigheid die proberen eenvoudig en oprecht tekenen van uw barmhartigheid op te richten op die plaatsen. Dat wij nog in vrede konden leven, Heere, hier. En vrij kerk mochten zijn. Terwijl er in andere delen van de wereld verdrukking is als de naam van de Heere met ere wordt genoemd. Wij bidden voor die mensen. Wij bidden om afhankelijkheid als land en volk. Nu er een periode van recessie is. Misschien valt dat ook heel duidelijk onder uw leiding, Heere, in het rijke, zelfgenoegzame Westen. Om ons een lesje te leren waar veel mensen niet meer onder de prediking komen. Om ons een lesje te leren via de portemonnee. Om afhankelijk te worden, niet van geld en goud en goed, maar van God, de schepper en ontfermer, die God van wie we afgevallen zijn en aan wie wij geen boodschap hebben als het ons voor de wind gaat, maar die zijn volk niet kwijt wil en die ze achterna komt als een vader die op uitkijk staat naar zijn verloren zoon. Heere, leer ons als land en volk, in de kerk en buiten de kerk, afhankelijkheid van uw geven en van uw leiding, opdat we echt zouden leven, leven tot eer van God en tot heil van de naaste. Wij mogen u danken dat we dat ook vinden in het midden van de gemeente, dat er mensen zijn die uit de gemeenschap van u mogen leven, jongeren en ouderen. Dat is een zegen, Heere. Wat heeft onze samenleving dat nodig? Mensen die door genade handwijzers zijn naar u de Heere en naar uw heerlijke dienst en naar de vrede door het bloed van het kruis die alle verstand te boven gaat. We bidden voor de regering, de minister-president en zijn ministers, voor de koningin en haar huis, voor de Staten-Generaal, in zonderheid ook voor hen die uw naam daar met ere noemen. Zegen ze, Heere, in de regering van ons land, ook in deze periode van recessie. En geef dat niet het materiële en het materialisme de boventoon voert, maar de wetten van u die heilzaam zijn, ook al geloven wij dat van nature niet. Geef de regering wijsheid als ze beslissingen moeten nemen in deze situatie. Wij bidden voor rechters in ons land die recht moeten spreken, onafhankelijk. Laat er een verborgen lijn zijn naar uw recht, Heere. Uiteindelijk komt het recht daar vandaan. Opdat mensen die overtreden ook recht gedaan wordt in het licht van uw goddelijke wetten. Wij bidden voor criminelen, wij bidden voor mensen die gevangen zitten. Geef dat de straf ook heilzaam zal zijn, opdat er boete en berouw zal komen en een terugkeer tot u en een leven met u. Wij bidden u, Heere, voor mensen die gebrekkig zijn in de gezondheid, die een moeilijk en moeizaam leven leiden, moeten leiden door allerlei complicaties. Wat is het fijn dat er een goede zorg is. Wat zou het ook fijn zijn als er niet zo commercieel over zorg wordt gesproken, maar meer vanuit diaconale barmhartigheid. Gedenk ze die moeten wonen in een zorginstelling. Zegen hen die daar werken en mogen zij als ze Christen zijn ook iets van de barmhartigheid van u en van uw dienst laten zien. Wij bidden voor gevangenen. Wij bidden voor alle die dakloos, thuisloos zijn, verslaafd. Leven buiten u en tegen u brengt niet de vrede. De duivel leert ons dat misschien wel eens geloven. Koeien met gouden horens, maar als hij liegt, dan spreekt hij naar zijn aard. Heere, geef dat er ook een getuigenis in de samenleving mag zijn van mensen die uit uw waarheid spreken en leven. Wij bidden voor het onderwijs. Wij bidden voor alle die voor de klas staan en onze kinderen mogen begeleiden in die heel belangrijke fase van hun leven. Christelijk onderwijs, reformatorisch onderwijs. Laat dat ook in de gezinnen mogen beginnen, Heren. Wij bidden voor de werkgelegenheid in dit land. Laten we toch ook niet het van luxe verwachten, maar allen een stapje terug doen in geloof en verootmoediging. En zo ook met elkaar een aandeel leveren in de revitalisering van de samenleving. We bidden voor het vee op de boerderij. Alle soorten vee, veestapels, die ook onder uw zegen moeten vallen, Heren. De gezondheid van de dieren, van het gevogelte en wat er al niet gehouden wordt om te kunnen leven. We willen ook daarover uw zegen geven. We bidden voor hen die niet meer hoeven te werken. Geef ze dan juist ook veel te doen met gevouwen handen of in de sfeer van de vrijwilligers. We zijn dankbaar voor inzet van zoveel, Heren, die vaak in stilte toch ook oog hebben voor de naaste in nood. We bidden voor onze gemeente. U geeft ons veel zegeningen. Prachtig kerkgebouw, goede belangstelling, hartelijk meeleven. Er zijn veel zegeningen waar we heel dankbaar voor mogen zijn, Heren. Maar we krijgen dat ook maar niet voor onszelf, maar om het door te geven aan anderen. Wil ook daartoe de genade schenken. We bidden voor onze kerken in landelijk verband. Wilt u ook over kerkmuren heen, op grond van uw zuivere woord, contact te geven om elkaar te bemoedigen, te instrueren en van elkaar te leren. We bidden voor het landelijk kerkelijk bureau en alle die daar werken, hier in dit gebouw. Laat het ook tot zegen mogen zijn voor onze kerken in het binnenland, maar ook met een uitstraling naar het buitenland. Het werk van de zending, van de hulpverlening, het diaconaat en alles wat er in uw kracht en in uw opdracht mag worden gedaan. We bidden voor de kerken van het zendingsgebied en in andere landen. Jonge kerken, levend geloof, waar vaak ook best zorg is van verdrukking. Maar het wonder mag ook gezien worden, dat de vlam van het geloof ook zo heerlijk mag opgaan, ondanks of soms zelfs dankzij de druk. Heren, wij bidden voor allen die het bidden verleerd zijn. Voor mensen die over de rand van de kerk heen gegaan zijn of bezig zijn om af te haken. En ze hebben allemaal wel iets dat ze kunnen noemen om hun reden te omkleden met een bewijs. Heere, geef dat ze toch iets van u mogen zien en van u mogen meenemen. En van het leven met u dat zo goed is. Mensen vallen tegen, al zijn er ook levende kinderen van God. Maar Heere, u valt nooit tegen. U bent die Heere van genade en van ontferming. Wij bidden voor het werk van de verenigingen en van de catechisaties, zondagschool, evangelisatiewerk. En alles wat er gebeurt, mensen die daarin staan en die erin willen uitgaan, naar de gaven van u ontvangen. Wij bidden om uw zegen, Heere, of dat allemaal schakeltjes mogen zijn om het grote werk van uw koninkrijk te bevorderen en uw eer te vergroten en jongeren en ouderen te betrekken bij uw heerlijke dienst. Wij hebben straks ook nog een verkiezingsvergadering voor ambtsdragers en ouderlingen en een diaken. U hebt ons tot hiertoe gezegend, Heere, in de weg waarin ge ons leidde. En wij bidden of u ook verder nabij wilt zijn in de leiding, in de stemming, in het resultaat. En wil ons nog verblijden met uw daden en geef betrokkenheid bij de gemeente in elk opzicht, zodat u verheerlijkt mag worden en wij gebouwd en verwonderd. Wij bidden om de vergeving van onze zonden. Wij bidden om de bekering van hen die onbekeerd zijn. Wat is het erg als we zo dichtbij zijn en toch zo ver af. Heere, bekeer nog. En dat we onze verantwoordelijkheid zouden verstaan. We bidden voor mensen die onbekeerlijk zijn. Die misschien een ander de schuld geven van dorheid en matheid, maar zelf niet op hun plaats zijn. Geef eerlijkheid, Heere, tegenover u. En we bidden voor alle die u in oprechtheid mogen vrezen, jongeren en ouderen. Wil bevestigen wat u zelf hebt gegeven en wil verder leiden tot de eer van uw naam. Zegen ons ook in onze biddaggaven, nu en altijd. Dat vragen we u in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld. Tijdens de dienst wordt er voor de kerk gecollecteerd. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Wij gaan zingen uit Psalm 65, vers 8 en 9. Uw goedheid kroont de jaargetijden. En zij zingen uw naam ten prijze, uw goedheid en uw lof. Psalm 65, vers 8 en 9. Na de inzameling van uw gaven. Geef met liefde en blijmoedigheid aan de Heere en aan de naaste. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.